Dennis heeft vorige week over de Heer Jezus gesproken, over onze eerste liefde. En ik heb vernomen dat dat heel bijzonder was. Dennis is op dit moment in Geel, dus we zijn met ons gebed bij hem. En ik wil graag over Jezus babbelen. We lezen vers 17. Johannes 19, vers 17. Zij dan namen Jezus... En hij, zelfs zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar ze hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan weerszijde één, en Jezus in het midden. Prachtig, en Jezus in het midden. Maar het is overbodig om dat er neer te zetten. Want eindelijk staat er waar zij hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijde één. En dat is voldoende, want dan weet je dat hij in het midden hangt. Maar Johannes doet dat niet. Johannes zegt en Jezus in het midden. Jezus hangt in het midden. Dus Jezus is het midden. Dat is niet omdat hij middelmatig is, maar omdat hij altijd het centrum is. En ik wil met u vanmorgen vanuit het kruis 10 middens van Jezus tonen. 10 redenen waarom dat hij het midden is. En de laatste is dat hij het midden moet zijn in de gemeente. Dat hij de enige is die centraal mag staan. En Jezus... in het midden. De Joden zeggen dat prachtig. De Joden zeggen... het centrum van het universum is ons melkwegstelsel. Het centrum van ons melkwegstelsel is de aarde. Het centrum van de aarde is Israël. Het centrum van Israël is Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is de berg Moria. Het centrum van de berg Moria is de tempel. Het centrum van de tempel is het heilige der heiligen. En het centrum van het heilige der heiligen is de ark van het verbond. En het centrum van de ark van het verbond is het verzoendeksel. En in Hebreeën staat dat het verzoendeksel hetzelfde is... als de Heer Jezus. Het centrum van alles is de Heer Jezus. Wij kunnen hem niet voldoende eer en glorie geven. Nou, laat ons met elkaar kijken naar dat centrum, vanaf het kruis. Jezus is het centrum. En er zijn 10 belangrijke centrums die we in dit gedeelte van de Bijbel vinden. Aan het kruis. De eerste bijzondere centrum is dat hij is het centrum van de misdaad. Hij hangt tussen twee misdadigers. Toen Barabbas in de gevangenis zat, wist hij dat hij gekruisigd zal worden. En op die middag daar... kwam de soldaat en opende de poort en Barabbas wist, dit zijn de laatste uren van mijn leven. Ik ga de verschrikkelijkste dood sterven die mens sterven kan. En toen zei die soldaat tegen hem, jij hoeft niet te sterven. Want er is net gekozen door het volk dat jij vrij mag komen en dat er een ander voor je sterft. En de Heer Jezus is gestorven op het kruis dat bestemd was voor een misdadiger. Tussen twee misdadigers. De Bijbel leert dat hij tot zonde is gemaakt. Als u Jezus googelt, hè, u googelt Jezus, dan zult u allerlei afbeeldingen krijgen van de mooiste man die op de wereld bestaat. En dat zijn natuurlijk afbeeldingen van mensen die hem lief hebben. En alles wat je lief hebt, daar maak je iets schitterends van. Maar Jesaja zegt, hij was niet om aan te zien. We hebben hem veracht. We achten hem als een geplaagde, een door God verlatene. Hij was een misdadiger. Hij leek op een dronkaard. Hij leek op een drugsverslaafde. Hij leek op, zeg maar, alle zonde. En de zonde was op hem. En hij was niet om aan te zien. Men verborg zijn gelaat voor hem. Hij was tussen de misdadigers. En de massa zag geen verschil. Ik hoop dat u wel een verschil ziet. Maar dat is het eerste midden. Het midden tussen de misdadigers. Houd je van hem? Ook al is hij inderdaad op die plaats en veracht en de bewijzen zichtbaar zijn dat hij een misdadiger is. Weet u het geheim van hem? Het tweede midden, dat is ook heel belangrijk. Hij is tussen hemel en aarde. Het kruis toont ons dat de aarde hem verstoot. Zijn voeten waren niet meer op de aarde. Maar het toont ook dat de hemel hem verstootte. Hij had op aarde rondgegaan, zegt Petrus in Handelingen 10. Goeddoende, genezende. Hij heeft doden opgewekt. Hij heeft kinderen gezegend. Wat heeft hij allemaal niet gedaan, wat de mensheid diep, diep, diep zegende. Maar onderaan het kruis stond de massa opgehitst en riep, kruisig hem. Wij willen niet dat hij onder ons is. Wij willen een ander. Wij willen iemand die in het leven staat. Iemand die met ons fouten gemaakt heeft. Iemand waar wij ons kunnen optrekken. Wij willen geen spiegel waarin wij de zuiverheid zien. Want dan worden wij zelf problematisch. Wij willen iemand zien die slechter is dan wij. Want dan worden wij beter. Wij willen de misdadiger zien. En dan weten we dat wij die misdaden niet gedaan hebben. En dan kunnen we alle noden in ons leven die door de zonde zijn ontstaan een plaats geven. Kain kon niet verdragen dat Abel in zijn buurt was. Abel die werd aanvaard door God en die bracht een offer en die werd blij en die werd verheugd over de vergeving van zonde. En Kain wilde niet gered worden en hij kon niet verdragen dat Abel in zijn omgeving was. Dus hij lokt Abel in het land, in het veld en als hij alleen is slaat hij hem dood. Hij verbreekt de spiegel. Hij vergruzelt de spiegel, omdat hij daarin ziet wie hij is. En dat kon hij niet aan. Zo de massa verstootte Jezus. De aarde moest hem niet. Omdat hij zo zuiver was. Omdat hij geen zonde had. En men kon dat niet verdragen. En hij werd tot zonde gemaakt. Dus hij bad aan het kruis. Mijn God, waarom? En hij kreeg geen antwoord. Dat is de enige keer in zijn leven dat hij geen antwoord kreeg. De hemel sloot zich. De hemel verstootte hem. Toen hij geboren werd, toen kwamen duizenden engelen. In de Bijbel staat er eigenlijk dat alle engelen hem begeleiden naar de aarde. En toen hij gekruisigd werd, zweeg de hemel. En God zei, nee. God heeft zijn zoon niet gespaard. Hij heeft niets voor zijn zoon gespaard. Wij sparen onze kinderen voor de zorgen die wij hebben als ouders. Voor de pijnen die wij hebben als ouders. Wij eten met ze en we praten daar niet over de problemen. Want wij willen dat onze kinderen gespaard paard blijven voor de noden die wij hebben. God niet. God heeft zijn zoon niet gespaard. God heeft zijn zoon niet gespaard. Hij heeft hem als een misdadiger behandeld. De hemel sloot zich. De aarde verstootte hem. En de hemel verstootte hem. En hij hing tussen hemel en aarde. In het midden. Alleen. Niemand ging daarmee mee. Hij was in de eenzaamheid. Zo hij is in het midden van de hemel en aarde. Hij is ook in het midden van de verachting. Als je de Bijbel goed leert lezen, dan zie je dat alles in zijn omgeving verachtte hem. De misdadigers ook, beide verachtten hem. Matthäus leert ons dat beide hem hoonden. Lucas leert ons dat er één, en daar kom ik straks wel op, veranderde. Maar in het begin hoonden beide hem. Hij was tussen twee mensen die hem belachelijk maakten. En die zeiden, zeg, je hebt mensen genezen, je hebt mensen uit de doden opgewekt, doe een wonder, neem ons mee, haal ons van het kruis af, dan word je wereldberoemd. En ze hoonden hem. En dat deed hem vreselijk pijn. Toen Pilatus zei, kruisigt hem, toen waren er 600 soldaten. En die begonnen een feestje te bouwen rondom Jezus. Ze lachten zich een bult. En ze zeiden, jij bent de koning. Ze pakten een prachtig purper kleed waar veel vlekken op zaten. Ze deden het hem aan. Ze zetten een kroon op zijn hoofd. Een doornenkroon. Ze gaven hem een scepter. En ze begonnen hem te spugen in zijn gelaat. En ze zeiden, profiteert. Alles wat ze zeggen is juist. Alles wat ze zeggen is juist. Hij hoort een koninklijk kleed aan te hebben. Hij is koning. Hij hoort een kroon op hem, zijn hoofd te hebben. Hij is koning. En let op, hij krijgt een doornenkroon. Kent u Genesis 2? Dat er door de zonde doornen zijn gaan groeien. Die krijgt hij op zijn hoofd. Ze doen het, de soldaten. Ze lachen zich een bult. Maar alles wat ze doen, is juist. Is juist. Ze geven hem een rietstaf. Hij is de herder. Ja, maar hij is heel zwak. Die staf is veel sterker. Daar kan normaal een herder op steunen. Daar niet, dat zou kapot gaan. Want ze hoonden hem, maar alles wat ze doen is juist. Maar ze maakten hem belachelijk. Heb je wel eens onder hoon gestaan? Er is niks pijnlijker dan dat. Er is altijd een waarheid in. Er is altijd een waarheid in. Er is een zwakte in je. Of zo, of iets wat je niet begrijpt. Niemand begreep Jezus. Ze hadden geen antwoord op hem. Het enige antwoord wat ze hadden is honen. En zo is dat ook. Als je geen argumenten hebt naar een ander mens, ga je hem belachelijk maken. Ga je hem honen. Maar als je gehoond wordt, dat is een geweldige test. Dan weet je op welke rots je staat. Ik heb jaren gehad dat ik gehoond werd. Ik kon dat niet aan. Ik ging er onderdoor. Ik ben heel diep gezeten. Alles verloren. Mijn eigen vertrouwen. Mijn kinderen zeiden dan, als ik moest spreken, papa, je moet eens lezen leren. Ik kon niet meer lezen. Als ik op het podium stond, was ik vol angst. Ik werd gehoond. En toen ontdekte ik dat de fundamenten in mijn leven nog wankel waren. Dat ik steunde op verkeerde dingen. Jezus wordt gehoond en blijft dezelfde. Dat is indrukwekkend. Hij wordt gehoond en zijn liefde, zijn missie blijft dezelfde. Hij past zich niet aan de mensen aan. Hij zegt niet, ik zal je eens pakken. Hij zegt niet, ik zal eens zeggen wie je bent. En wat je gedaan hebt. En wat je gisteren deed, toen je in het verborgen was, toen je alleen was. Dat deed hij niet. Hij was de Zoon van God met een missie, liefhebben. En in de diepste hoon bleef hij liefhebben. Ik kon dat niet. Ik ging er onderdoor. Elia kon dat ook niet. Toen Izebel zei na de grote overwinning op de Karmel, ik zal je pakken, belachelijke man, ging die onderuit. Maar Jezus niet, hij is de enige die onder de hoon van de mensheid is staande gebleven. Hij is de rots, hij is in het midden van de hoon en de misdadigers, die nog een uur of vijf te leven hadden, hoonden hem. De hoon kan soms diep zitten in ons leven. Ze hadden geen antwoord op hem. Ze zagen zijn majesteit, ze zagen zijn heerlijkheid. En ze hadden geen antwoord, wat is dat? Ze hadden dezelfde straf, dezelfde pijn, dezelfde nood, dezelfde eenzaamheid. Ze stonden voor dezelfde dood, voor de verschrikkelijke dingen die nog komen zal, de afschuwelijke pijnen. En ze zagen hem. Totaal anders. Vol liefde. Ze hadden hem gehoord. Vader, vergeef het hem. Want ze weet, zij zaten vol haat. Maar zij, hij. En ze hadden geen antwoord, dus ze begonnen te honen. Midden tussen de hoon. Oh, daar heb ik wat keren naar gekeken. Naar Jezus, op dit punt. En gezegd, grandioos ben je. Je bent mijn rots. Ik wil bij je zijn. Ik wil daarvan leren. Ik wil zo stevig staan in het leven als u. Grandioos Jezus. Hij is zo magistraal. In de hoon heeft hij niet gezegd tegen de Vader, bekijk het maar met dit zootje. Nee, hij heeft gezegd, ik ga ervoor. U bent mijn Heer en niemand anders. Zoals hij in het midden van de hoon. Maar weet je, dit is bijzonder. Terwijl die twee misdadigers dezelfde straf verdiend hebben. De Bijbel zegt niet dat die moordenaars waren, wel van de middelste, van Barabbas. Dat was een moordenaar. Die andere twee waarschijnlijk ook. En ze hoonden hem beide. En Lucas meldt dan dat de één ineens zei, wauw. Dit is buitenaards. En die zegt dan, Jezus, die vraagt iets aan Jezus. Die zegt, en Jezus, wil je mij gedenken als je in je koninkrijk gekomen bent? Dat is ongelooflijk. Je bent een koning. Je hebt een koninkrijk. Je bent vol van de schuld. Je bent beladen met de schuld. Je bent niet om aan te zien. Maar hij kon hem kijken. En hij zegt, wat ben je bijzonder. Heer Jezus, dit is buitenaards. Je bent hemels. Wat is dit? En ineens zag hij het. U bent een koning. En u bepaalt mijn plaats over 5 uur. Mag ik in uw koninkrijk zijn? U heeft iets te zeggen over waar ik ben als ik straks gestorven ben. Mag ik bij u zijn? Deze misdadiger begreep dat die niets meer goed kon maken van wat hij gedaan had. Hij kon niet meer naar die familie gaan van, bij wijze van spreken, van wie die vermoord had. Kon niet meer. Hij hing daar. En het enige wat hij kon, was vragen. Jezus, wil je aan mij denken? Als je in het koninkrijk gekomen bent. En Jezus, hij had net de hoon gehoord. Wat had ik gezegd daar? Zeg, kom maar. Dan moet je eerst sorry zeggen over wat je net zei. Doet Jezus niet. Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ik zal je daar meenemen. Ik zal voor jouw zonde sterven. Ik zal voor jouw moord de schuld dragen. Ik zal voor je honen de schuld dragen. Dit is grandioos. Dit is grandioos. En die ontvangt genade. Sterfbed genade. En de ander krijgt dat oordeel. Ander moet voor zijn boete, voor zijn zonde betalen. U was niet bereid om dat aan Jezus te vragen. Als u bij de bakker staat en je staat voor de toog en je staat daar en je zwijgt, dan ga je de winkel uit zonder dat je brood hebt. Je krijgt geen brood mee. Als je Jezus kent, of als je Jezus ziet, als hij vandaag aan u voorgesteld wordt en u vraagt straks, ontvangt u eeuwig leven. U vraagt het niet, ontvangt u het oordeel. Zo is dat. Zo is dat. U kunt niks verdienen. Die misdadiger die dat vroeg, kon niks verdienen. Kon niet van het kruis afkomen, kon geen kaartje meer sturen, kon niet zeggen tegen de rechters, zijn oordeel was geveld. Niets kon die meer. Hij kon het vragen aan Jezus. En dat maakte het verschil. Zoals u gevraagd hebt, en u bent heel klein, u bent heel arm, en als u het gevraagd hebt en u bent geweldig groot en heel rijk, dan bent u door die vraag exact hetzelfde als die ander. Want er is geen enkele verdienste, wij kunnen niets van onszelf meenemen. Als we alles missen in dit leven, dat heeft geen enkele invloed. En heb je alles in het leven en je wil alles geven, heeft geen enkele invloed op die vraag. Die ene vraag moet je stellen. Wil je mij gedenken? Als hij in je koninkrijk gekomen zijn. Maar je moet het wel in deze context doen. Maar hij werd veracht. De massa staat daar. Vol van haat. Ziedend. En deze ene misdadiger heeft heel die massa vergeten. En die weet, ik ga alleen de dood in. Niemand anders zal mij volgen. Alleen ik. Door de enge poort. Niet de brede poort, maar door de enge poort. En hij stelt die vraag en hij krijgt het antwoord. Jezus hangt tussen genade en het oordeel. Maar niet vergissen, genade en oordeel. Maar het gaat nog dieper. Hij hangt tussen hemel en hel. Weet u, als u de Bijbel eerlijk leest, komt u tot de verbijsterende, verschrikkelijke dingen dat er een eeuwige verlorenheid is. Als er één ding is waar ik met God over gediscussieerd heb en waar ik God gesmeekt heb om dat weg te doen, is het de hel. Ik heb gezegd, God, alstublieft, alstublieft, wilt u dat? Wilt u dat wegdoen? En altijd was het antwoord aan God, o Wout, zo graag. Ik heb er alles voor gegeven. Om dat weg te doen. De hel, lieve mensen, is uitsluitend bestemd voor de demonen. Daarvoor is die gemaakt. Voor de val in de engelenwereld. Voor Satan en zijn trawanten. Maar een ieder die die liever heeft dan Jezus, zal daar moeten verblijven. Dat was Gods antwoord naar mij. En dan heb ik nog gezegd tegen God, maar God, alstublieft, dit kan toch niet. Dit is toch verschrikkelijk. En daarom heb ik er nog zo weinig over durven spreken. Maar weet je, hij hangt tussen hemel en hel. En u bent zeer bevoorrecht dat u hier in dit kerkgebouw mag zijn. En dat u voor eeuwig gered bent. Dit is een absoluut feestje waard. Dit is het meest belangrijke in je leven. Al het andere is onzin. Ten opzichte van dit. Uw huis is niets waard ten opzichte van dit. Uw geld is niets waard ten opzichte van dit. Wat u voor een opleiding hebt is onbelangrijk, kan misleiden. Dit is wat gewicht in de schaal legt. Waar bent u straks als u gestorven bent? En de ene misdadiger die vroeg mag bij hem zijn. En de ander die trots zei, ik doe het voor mezelf, daar heeft Jezus over geweend. Doe het niet, alstublieft. Maar erken mij als de man van smarten, de overwinnaar. Ik kom uit de dood terug. Ik ga hem overwinnen. Ik ga de dood doden. En zo is hij het middelpunt van de hemel en de hel. Nou, daar op Golgotha kunnen wij dat niet begrijpen eigenlijk, maar wat gebeurt daar nu eigenlijk? Het is moeilijk te begrijpen, omdat de massa, de mensen, die doden hem. En je zou kunnen zeggen, hij is vermoord. En dat is zeker een waarheid, dat is zeker een aspect van de waarheid. Maar dat is niet de kern. De kern is dat God het behaagde zijn zoon te verbrijzelen. Jesaja 53. En heeft God dan zo'n verlangen om iets te verbrijzelen? Nee. God, dat filmpje was prachtig. God wil niks verbrijzelen. God wil herstellen. Maar dat verbrijzelen van zijn zoon was nodig om te herstellen. Want hij is de heilige God. Hij kan niet de zonde door de vingers zien. Hij kan geen compromis sluiten. Dus daarom dat hij zijn zoon verbrijzelde. Om u en mij niet te behoeven te verbrijzelen. Om dat oordeel weg te nemen uit ons leven. En zo, hij is in het centrum van Gods toorn. Zo, hij bad, Vader. Nee, God zei die, niet meer Vader. De mildste gebed van Jezus op Golgotha is die niet God de Vader. God, zegt hij, God. De eerste is Vader, vergeef het hen. De laatste is Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De middelste is mijn God, waarom? In Gethsemane zei die Vader, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik kreeg een antwoord. Al die keren dat hij in zijn leven in gebed was. Was God dicht bij hem en antwoordde hem. En hij zegt, ik zal gedood worden, zegt hij. Hij zegt, maar God zal bij mij zijn. God was altijd bij me. Maar op Golgotha, daar waar hij uitriep, waarom? Toen heeft God hem verlaten. En toen is hij gekomen in de hel en zijn eeuwige heerlijkheid, zijn reine ziel, zijn grootsheid is zo'n onvoorstelbare prijs dat allen die in hem geloven gered mogen worden. En hij was in het centrum van Gods toorn. God heeft zijn toorn afgewend. Er komt een tijd voor de aarde dat God zegt, geen uitstel meer. En dan wendt God zijn toorn niet meer af naar Jezus. Maar dan komt de toorn op de aarde. En dat is Openbaring. Dat is het boek Openbaring. Ja. Verschrikkelijk zal dat zijn. En dan zullen de mensen God de schuld geven. Maar al de zegels die verbroken worden, dat zijn de eerste zes, zijn allemaal gevolgen van het kwaad. De oorlog. De hongersnood. De pestilentie. Die komen allemaal door oorlog. En door ontreddering. Omdat men niet heb geluisterd naar de schepper van hemel en aarde. En omdat ze alles doen om die schepper monddood te maken. Dit is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik ervaarde dat weer vorige week zo sterk. Er was een moeder, een vrouw. Ik zag ze niet, het was op de radio. Maar een prachtige stem, zeer bewogen. En ze zei, we gaan een verschrikkelijke tijd tegemoet, zegt ze. Want Amerika zal nu alle organisaties die vrouwen helpen in de derde wereld en hun begeleiden bij abortussen, die zal nu geen geld meer krijgen. En ze weende. En ze zei, dit is zo verschrikkelijk, wij kunnen de vrouwen niet meer helpen. En ik viel van mijn stoel. Denk maar, vrouwen helpen hun kind te doden. En dan wenen. Ben je zo ver gekomen? En dan België onderwijzen dat dat vreselijk is? Is het niet tegenovergestelde? Zit u niet op een verkeerde golflengte? Maar ze was bewogen. En Europa heeft nieuwe fondsen in het leven geroepen. Om al die organisaties te kunnen steunen. Ja. Het moet door kunnen gaan. En God is genadig. Allen die abortus gepleegd hebben, geeft die genade. Als je het vraagt. En herstel je van al je verdriet als je het vraagt. En hij legt de toorn van hem op zijn zoon. En je bent vrij. Dus ook als er onder ons zijn die abortus kennen vanuit ervaring. Als je het aan hem vraagt, ben je vrij. En Jezus aan het kruis heeft het gedragen. Dat is fantastisch. Zelfs die zonde. Ja, u bent geen moordenaar. Maar u bent op weg naar de eeuwige heerlijkheid. Genade. Zo groot, zo bijzonder. Zou u dat niet willen? Dat is fantastisch. De toorn van God is het centrum op Golgotha. Hij is het centrum van de heilsgeschiedenis. Ja, dat is prachtig. Toen hij stierf, toen scheurde het voorhangsel. In de tempel waren er twee belangrijke compartimenten. Het heilige en het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, daar woonde God. Daar kwam God binnen. Toen Salomo bad, het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. Daar sprak Mozes toen er nog een tent was, van tussen de cherubs, vanaf het verzoendeksel met God. Dagelijks was hij soms dagen en luisterde naar God. Daar woonde God. En toen Jezus stierf, toen scheurde de muur, de wand, dat was een heel dik kleed, van boven naar beneden. En werd dat één ruimte. Want God zei, je mag komen, de weg is open. Het bloed van Christus is voldoende. Hij hangt tussen de heilsgeschiedenis. Dus met de Heer Jezus ontstaat het Nieuwe Testament. En het Oude Testament, met al zijn rituelen, is vervuld. Nog niet alles in het Oude Testament is vervuld. Er gaat nog veel komen. De profetieën over de aarde, de profetieën over Israël. Ze zijn nog niet voltooid, maar in principe zijn ze voltooid. Het offer is gebracht, het ene offer, eens voor altijd. Nooit hoeft er meer een offer gebracht te worden. Daarom staat er in de kerk, nooit een altaar. En elke kerk die een altaar heeft, heeft het niet begrepen. Daar hoort geen altaar in de kerk. Golgotha is het altaar. Het enige altaar. Zo, hij hangt tussen de... En wij zijn nieuwtestamentische christenen. We zijn geen oudtestamentische gelovigen. Dus we hebben geen priesters. Ik ben niet anders dan u, al predik ik elke dag. Maakt allemaal niet uit. We zijn precies hetzelfde. Dat is enkel een bediening. Maar voor hem zijn we hetzelfde. We zijn allemaal priesters. Allemaal priesters. We mogen allemaal in dat heilige komen. En God zij dank, we mogen allemaal in dat heilige der heiligen komen. Niemand van ons, zijn gebed is meer waard dan dat van een ander. U bent exact hetzelfde als ik. Er is er maar één ander dan Jezus. Niemand anders. Niemand anders dan Jezus. Als we avondmaal vieren, is er geen altaar. Is er een tafel. En we eten van zijn tafel. Zo is hij het midden tussen de heilsgeschiedenis. Geweldig is dat. Maar dat niet alleen. Toen hij stierf. Toen verduisterde de zon. Toen gingen de bloemen dicht. Toen stopten de vogels met fluiten. Want hij is in het midden van de schepping. Toen hij stierf, stierf niet zomaar een man, maar stierf de schepper. In hem is alles geschapen. Het is door hem, het is tot hem, alles is uit hem, door hem en tot hem. Hij is niet zomaar, hij is uniek, hij is God en hij is mens. Hij is Jezus Christus, de gezalfde. Hem komt de glorie toe. Niemand is waardig de boekrol, de zegels te openen. En wenen, wenen, wenen. Niemand kan de aarde weer herstellen. En dan komt die stem van de engel. Er is er één. Jezus. Het lam. Geslacht. De leeuw van Juda. Dat is de enige. Zo, hij is in het midden van de schepping. Alles wat gebeurde met hem, was de schepping bij betrokken. Bij zijn geboorte was er een ster die wees waar hij geboren werd. Bij zijn sterven stopte de zon te schijnen. Het werd duister. Totaal duister. Want de schepper stierf. Glorie. Hij deed het in onze plaats. Daarom is er aanbidding. Maar weet u. Wij denken dat vaak niet. Maar hij is ook het midden van de wereldgeschiedenis. Weet u. We hebben een tijd voor Christus. En we leven nu 217 jaar ongeveer na Christus. 2017, dank u wel. Moest even kijken of u nog wakker was, ja. Maar weet je, dit is grandioos. Hij heeft de wereldgeschiedenis door midden gesplitst. Dat heeft niemand gedaan, hij alleen. Want hij is de belangrijkste. En denk niet dat Poetin de leiding heeft. Denk niet dat Erdogan de leiding heeft. Denk niet dat Trump de leiding heeft. Er is er maar één die leiding heeft. Al die leiders zijn stofjes aan de weegschaal. En hij volvoert zijn plan. Laat ons maar mild zijn met onze kritiek. Laat ons maar geloven in de ene die op de troon zit. En dat is het lam. God en het lam. In het midden van de troon is het lam. Lees maar je Openbaring 7. In het midden van de troon. En dat is wonderlijk. Dat is grandioos. Want toen hij opstond uit de doden... Toen toonde die zich en dan zei die, kijk eens, ik ben vlees en benen. Kijk eens naar mijn handen, kijk eens naar mijn zijde. Zie dat ik geen geest ben, maar benen heb en vlees. Ik ben Jezus. En toen hij naar de hemel ging, is hij niet veranderd. Zo is hij naar de hemel gegaan. En nu in het centrum van de troon zit de Zoon van God en de Zoon des mensen. De Zoon des mensen ook. God doet niets in de troon waar hij niet rekening houdt met mensen. Dat is zijn missie. In het midden van de troon is het Lam, de Zoon van God. Hij heeft niet zijn mensheid neergelegd toen hij naar de hemel voer. Er is een groot wonder gebeurd toen hij op Golgotha stierf. Toen hij geboren werd, toen is het woord vlees geworden. En dat is nooit meer veranderd. Dus wij zijn zo veilig. Wij zijn zo veilig. In het centrum van Gods troon zit een mens. Die alles van u weet. En die u genadig is. En als je in het midden van de wereldgeschiedenis. Alles zal naar hem luisteren. Geloof het. Ja, geloof het. Want dat is het. Daarom zijn christenen mensen die niet vandaag leven. Maar die leven vanuit de belofte die gaat komen. Dan tenslotte. Hij is in het midden van de gemeente. Openbaring 1, waar Dennis dan over spreekt, staat het zo. Heel mooi. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. Dat is de gemeente. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten om Gods met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had de 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Ja, in het midden van de gemeente is deze Jezus. Deze hebben we lief. En waar Dennis over sprak de vorige keer, dat je de eerste liefde niet mag verzaken. Heb lief. Misschien voor het eerst. We gaan liederen zingen, misschien nog 1 of zo, of 2. Dan mag je je toewijden aan hem. Laat ons onze hoofden buigen. O Vader, uw heerlijkheid is wat we willen. Niet het uiterlijke, maar de glorie, de majesteit, de heerlijkheid van de gekruisigde. We willen nergens anders over spreken dan over Jezus Christus en die gekruisigd. Wat een glorie, wat een heerlijkheid, wat een majesteit. Laat het over de hele wereld zichtbaar worden. Duizenden, ook in Vlaanderen, die uw heerlijkheid mogen gaan ervaren. Halleluja.